Economenpanel.
Was het zoals vanouds Noord tegen Zuid tijdens de onderhandelingen over de Europese begrotingsregels? En 1 op de 6 huishoudens leent geld van familie voor de aankoop van zijn of haar woning. Wat doet dat met de huizenprijs? We gaan het allemaal bespreken met het economenpanel. Vandaag met Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research, en Wimar Bolhuis, docent aan de Universiteit Leiden en hoofdeconoom bij Ecoris. Welkom, heren.
Hallo.
Laten we eerst even beginnen met het nieuws voorbij de koffieautomaat. Welk zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken? bij de glimmende espresso-machine, Menno, mag ik bij jou beginnen?
Ja, er is vandaag maar één groot economisch nieuws. En dat is de nieuwe economische ramingen van Rabo Research.
Wij van WC Eend.
Ja, nou ja, goed. We hebben het ongeveer ons best gedaan om een beetje vooruit te kijken. En we vinden zelf dat de economie dus wat opkrappelt volgend jaar.
Ja,
dus,
even lichte groei, hè, van die Nederlandse economie in 2024. Wat was het? 0,5%. En in 2025 dan 0,1% nog?
Ja, nou ja, dus inderdaad dat we dus 1% in dus 2025. Dus we zetten de stijgende lijn door. Ja. Inflatie normaliseert naar een beetje boven de 2%. Groei komt vooral dankzij de consumptiegroei. Terwijl de bedrijfsinvesteringen en de export het wat minder goed doen. Dus het is meer vanuit dat de consument weer wat weer geld heeft. Hè? Ja. Inflatie is wat lager. De loongroei komt door. En dat betekent dus dat je dus een consumptiegeleide herstel ziet in onze cijfers. Ja. Wat we ook hebben gedaan deze keer, en dat is nieuw, is we hebben ook een brede welvaarts soort vooruitblik gedaan. Dus de brede welvaartindicator is iets dat we al langer met de Universiteit Utrecht doen. Er zitten 11 dimensies in. En een aantal daarvan zijn sterk gedreven door economische factoren. En die hebben we dus ook meegenomen in de ramingen. Dus we hebben gezegd van nou, als de economie dit doet, dat betekent dat dit voor de brede welvaart. En dan, dat is wel interessant, want dan zie je gewoon dat die lijn tussen BBP en welvaart niet zo direct is, hè? Dus wat je ziet hier is, ja, die hogere inkomen, die meer koopkracht, daar worden mensen blij van. Ja. Maar tegelijkertijd denken we ook dat de werkloosheid een beetje stijgt, omdat de economie uiteindelijk wat ruimte krijgt, hè? Dus we liepen een beetje tegen de grenzen aan. Ja, door de wat hogere werkloosheid koelt ook die inflatie wat af. Maar dat betekent, daar worden natuurlijk die mensen die niet meer een baan hebben wat minder blij van. En dat betekent dat je eigenlijk maar een kleine vooruitgang ziet in onze cijfers van die brede welvaart.
Okay, want we zien dus wel dan die koopkracht herstellen in het komend jaar?
Ja.
Dat wel?
Dat is te verwachten, ja. Ja. Lage inflatie en de loongroei, die zien we dus nu doorkomen. Dus dat is, of lagere inflatie, dus bijvoorbeeld steeds boven de 2%. Ja.
Maar dat is natuurlijk wel iets waar de politiek vaak op stuurt. Maar als je echt wil sturen op die bredere welvaart, moet je misschien andere zaken aanpakken.
Nou, er zijn 11 dimensies. En we hebben het nu alleen maar over de economische dat we hier hebben voorspeld. En dat is ook maar 40% van de brede welvaart. Een heleboel andere dingen wegen ook mee, die vaak veel structureler zijn ook. En dat betekent dus dat je breder moet kijken naar de economie. Maar zelfs als je het over economisch beleid hebt, dan moet je ook realiseren dat het niet zo simpel is van, oh, hogere BBP, automatisch iedereen blij. Zo werkt het gewoon niet.
Nee. Wimar, nou, dat was het belangrijkste nieuws wat we hebben gehad inmiddels, hè? Maar jij hebt ook belangrijk nieuws meegenomen, toch? Een recensie van het boek Digital Empires, The Global Battle to Regulate Technology. Gaat, zoals de titel ook zegt, eigenlijk over het reguleren van grote techbedrijven. Wat is je afdronk ervan?
Ja, wat ik daar zo mooi vind, is zo'n Anna Bradford, dat is een hoogleraar die een paar jaar geleden bekend werd met haar boek over de Brussels effect. En wat interessant ervan is dat inderdaad, kijk, wij denken met elkaar, eigenlijk is het een lijntje maar naar Menno toe. We denken met elkaar, en dat is terecht, hè, van als we meer technologie hebben, grote techreuzen, economische, meer winst, meer economische vooruitgang of BBP-effect, dan is dat goed. Maar toch zegt zij, ja, een van de dingen, Europa loopt wat achter qua techreuzen, we hebben er minder, maar we doen zoveel in Europa qua regulering en normering die er eigenlijk voor zorgt dat we veel meer, ja, dat we een goede maatschappelijke waarde uit die technologische revolutie krijgen. En wat we in Europa hebben is dat we hebben 500 miljoen consumenten op ons blok. En dat betekent dat de techreuzen die hier aan de slag willen, dat die eigenlijk mee moeten gaan doen met de Europese normen en de Europese regulering op het moment dat ze hier voet aan land willen
krijgen. Dus ondanks het feit dat we geen techreuzen hebben, of heel weinig, hebben we wel veel impact erop.
Heel veel impact. En het zit dus vooral op het gebied van eigenlijk consumentenbescherming, publieke waarden, ook privacy, hoe zorg je dat er geen discriminatie is. Dus dat je de maatschappelijke waarde van die technologie, dat die in Europa eigenlijk beter geborgd wordt. Eigenlijk zou je zeggen de brede welvaartseffecten. Brede welvaartseffecten van de technologie, dat in Europa eigenlijk wel goed doen. En wat ik daarvan de aftronk van vooral wil hebben, is dat technologische innovatie is belangrijk, extreem belangrijk. Ik ging net in de aankondiging, werd ik van hoofdeconom Ecoris genoemd. Dat was mijn vorige baan. Ik werk nu bij TNO, maakt niet uit. Bij TNO, en natuurlijk doen we aan innovatie. Maar een van de dingen die we ook zien, wat steeds belangrijker wordt, is eigenlijk innovatie op het gebied van governance, innovatie op het gebied van regulering, van normeren, om te zorgen dat je de meeste maatschappelijke waarde uit technologie krijgt. En dat zie je hier eigenlijk terug. Wat we op Europees niveau daar op die gebieden innoveren, dat brengen we ook over naar Amerika, dat brengen we over naar China. Want die landen, de producenten daar, die moeten er mee.
Ja, en dat zien we in het verleden natuurlijk ook met voedselveiligheid, zeker, productveiligheid, dat soort zaken. En dat komt nu in de techsector dus ook naar voren.
Ja, precies dit. Dus denk aan dat luchtkwaliteit, voedselveiligheid, waterkwaliteit, gezondheid natuurlijk, medicijnen doen we veel. Ja. Dat zie je eigenlijk, dat we daar echt een grote impact hebben als Europa op de wereld. En een ander boek te omrijven. Dus op dit moment een bekend boek, het heet Power and Progress van Acemoglu en Johnson. Acemoglu is bekende Nobelprijswinnaar. Die zegt ook van technologie is op zichzelf niet neutraal. Hè? Technologie, de baten daarvan komen in het begin vaak bij een kleinere groep terecht. En je hebt dus inderdaad instituties nodig, regulering nodig, nieuwe governance nodig, om te zorgen dat die waarde goed verspreid wordt door het land of door de economie. En dat is precies wat je hier ziet, dat Europa daar best wel goed in is. Sorry, Mella.
Nee, ik wilde alleen even aansluiten. Je noemde net een hele rij factoren op. Van gezondheid, et cetera. Ja, dat zijn bijna, daar heb je een groot gedeelte van die andere dimensies van de brede welvaart meteen te pakken. En het helemaal terecht dat je hebt een goede wisselwerking tussen de economie, het bedrijfsleven en de overheid nodig om dat in goede banen te leiden. En ik moet ook, ik vond het een heel pakkend voorbeeld, vind ik, van de invloed van Europa is gewoon de oplader van de Apple. Ja. Hè? Dus overal ter wereld heb je nu dankzij de EU dezelfde oplader. Ja. Dat is wel handig.
Net een nieuwe telefoon, ik moet overal nieuwe opladers voor
hebben. Dat is wat minder handig, maar toekomstgericht
is misschien beter. Goed, we gaan het hebben over het eerste onderwerp. En dat heeft misschien ook wel met brede welvaart te maken. 1 op de 6 huishoudens leent geld van familie voor de aankoop van een woning. Blijkt uit onderzoek dat afgelopen donderdag werd gepubliceerd in ESB, het economenvakblad. Het fiscaal voordeel van zo'n familiehypotheek zou volgens de onderzoekers zelfs groter zijn dan dat van de Jubelton, die eigenlijk is afgeschaft begin dit jaar. Gerrit IJsink is onderzoeker bij DNB, legde vorige week aan zijn collega's van de Ochtendspits, uit mijn collega's van de Ochtendspits, uit hoe de familiehypotheek nou precies in zijn werk gaat.
Maar het is in Nederland ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten zonder tussenkomst van een bank. Bijvoorbeeld dus tussen ouders en kinderen. En dat noemen we een familiehypotheek. De voorwaarden van zo'n hypotheek, bijvoorbeeld de looptijd, aflossing en rente, die moet je onderling dan vastleggen. Dat is nodig voor om de hypotheek bij de Belastingdienst aan te geven. En als je dat doet volgens de normale voorwaarden, dus in 30 jaar annuitair aflossen, et cetera, dan mag je net als bij een normale hypotheek de rente ook aftrekken van je inkomen.
Ja, hier een van jullie, hier geld geleend bij familie? Nee.
Nee.
Nee. Nee. Ja. Ik wel. Maar waarom is die familiehypotheek zo populair?
Ja,
Menno.
Omdat het heel moeilijk is om een huis te kopen.
Ja.
Het kost heel veel geld. Ja, dan kan je wel de bank of mom en dad wel even gebruiken.
Ja, ik heb het overigens geleend voor een verbouwing, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Hè?
Ja, ik denk dat heel vaak, dat zie je ook, dat werd ook genoemd in de analyse. En dat zou ook heel logisch zijn. Want je kan je voorstellen, je gaat helemaal met je. Je gaat voor gewoon. Een hoge bieding, je wil gewoon graag het huis hebben. Ja, dan wil je vaak toch nog ook wel even verbouwen. En dan heb je eigenlijk misschien al je maximale ruimte gebruikt. Ja, dan is het handig als inderdaad mam en dad dan langskomen met hun bank.
Ja. Ik was zo verbaasd over de hoeveelheid.
Ja.
Dat het 1 op de 6 hypotheek, als ik het goed heb, is. Hoor. Dat vond ik wel. Ik was zo verbaasd over de hoogte.
Het totale bedrag ook, 70 miljard euro.
Dus ik vond het een heel interessant onderzoek. Ik wist dit op deze manier niet.
Nee.
Ja, je kan natuurlijk, heel begrijpelijk natuurlijk dat het er is gekomen. Of is. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook wel zeggen, wat zijn nou eigenlijk de effecten daarvan? Want het is inderdaad zo dat je dus ook ziet dat de huishoudens dus, doordat ze de familiehypotheek eigenlijk bovenop de lening van de bank nemen, eigenlijk met, je zou dan zeggen, overkreditering komen te zitten. Dus de hoge maandlasten per maand, die hoger dan Nibud zegt dat dat goed is. Hè. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, wat heeft dit voor effect qua, ja, je kan natuurlijk een familiehypotheek krijgen of een privéhypotheek. Die kans is groter als je wat meer uit de vermogende hoek komt. Ja. Dus het zal natuurlijk ook qua vermogensverdeling wel bepaalde effecten hebben. Ja. Derde kan je natuurlijk over wel zeggen, ja, de vermogens ongelijkheid neemt hierdoor hoogschijnlijk toe.
Ik denk het wel. En ook de prijzen worden hierdoor opgedreven. Je hebt gewoon een beperkte hoeveelheid huizen. Ja, en ja, dat is, dus dit gaat allemaal nu. De woningbouw ligt ook een beetje in de slop. Dat is ook een van de redenen dat we zien dat de economie in onze voorspellingen ook niet heel hard aantrekt volgend jaar. Omdat daar het traag gaat. Er worden gewoon niet genoeg huizen bijgebouwd om die ruimte te bieden aan de woningmarkt. En dat betekent dat het gewoon allemaal gewoon een verdelingsvraagstuk is. Dus wie krijgt dat huis dan en voor welke prijs? En ja, dit betekent dus dat inderdaad mensen die uit een gezin komen waar de ouders vermogen hebben, deze mogelijkheid hebben. Dat hebben andere mensen dus weer niet.
Ja, klopt. Die zijn leiden tot verschillende kansen op de woningmarkt. Ik vond het ook wel opvallend dat het dus twee keer aftrekbaar is. Hè?
In de zin van dus zeg maar. Op... Vooral een punt. Ja? Kijk, dat andere mensen vermogender zijn dan andere mensen. Oké, dat is nou eenmaal zo. Precies. De wereld is niet volledig eerlijk, maar dat ze dan een lening verstrekken aan een familielid en vervolgens de rente, dat kan dat familielid ook die rente nog een keertje extra aftrekken.
Precies, dus de ontvanger, laten we even het maken van een kind die van de ouders wat krijgt, die kan dus de rente aftrekken en krijgt de hypotheekrente aftrek erop. Tegelijkertijd kunnen de ouders de rente kosten die ze krijgen, of de rentevergoeding die ze krijgen, kunnen ze belastingvrij schenken aan de kinderen. Dus dan krijg je een soort dubbele belastingvrijstelling.
Dat is niet een aparte maatregel. Je mag zo gewoon een bepaalde hoeveelheid schenken aan je kind per jaar en zij kiezen dan voor om deze ruimte hiervoor te gebruiken.
Of is
dat een andere constructie?
Ik begreep, maar dat uit de documentatie, dat het een aparte regeling is.
Ja, okay. Dat verbaast me ook dan weer.
Ja, maar ligt daar dan ook niet eventueel een oplossing? Hè? Want je kunt moeilijk gaan verbieden dat ouders aan hun kinderen geld geven of lenen.
Je begrijpt het natuurlijk heel goed. Elke ouder wil hun kind wel helpen in deze situatie. En ja, iedereen wil ook gewoon een leuk kunnen wonen. En ja, dus het is heel begrijpelijk, de vraag. Maar het... Ja, we zijn wel vrij duidelijk op macroniveau. Zijn we allemaal wel over eens dat dit zowel prijsopdrijvend als ongelijkheid, vermogensongelijkheid vergrotend. En ook niet alleen zeg maar vermogensongelijkheid draagt het ook over van de ene generatie naar de ander. Wat natuurlijk ook weer een additioneel element is dat hier belangrijk is. Ja, dat zijn toch kijken, wel onwenselijke factoren. Maar het is heel moeilijk om te zeggen wat zou je dan moeten doen om hierop in te gaan.
Nou ja, die onderzoekers, Eising en Mastro Giacomo, die zeggen met name in dat artikel in de ECB dat ze die belastingvoordelen hekelen. Je zou ouders ook een deel van of het gehele bedrag aan betaalde rente aan het eind van het jaar gewoon, ja, dat kun je dus nu terugschenken, daar hadden we het over. Dat je dat gewoon aan banden zet.
Ja, bijvoorbeeld, kijk, want dat het zeg maar qua regelgeving mogelijk wordt gemaakt, dat is wat anders dan dat je ook nog een bepaalde fiscale stimulering er eigenlijk opzet. En ik kan me best wel voorstellen dat je inderdaad zegt van, nou ja, de rentekosten die je betaalt aan de ouders, zijn die dan volgens ook nog een keer belastingvrij? Ja. Zou het nog geschonken mogen worden? Ja, dat vind ik eigenlijk wel wel wat dubbele fiscale korting erop.
Ja, en ik denk dat we überhaupt, we pleiten al een tijdje bij Rabo Research voor gewoon een algehele overziening van het hele huizenmarktstelsel. En daar horen ook die belastingaftrekken bij. En dit is een uitwerking daarvan, denk ik. Dus het is nog een reden om dat te doen. Om die...
Een tip aan het nieuwe kabinet.
Zaken doen.
We zitten midden in het economenpanel vandaag met Menno Middeldorp, hoofd bij Rabo Research, en Wimar Bolhuis van TNO. Ik zeg het nu maar even goed. En Universiteit Leiden, nog altijd wel docent daar natuurlijk. Amerikaanse banenmarkt, daar gaan we het even over hebben, is minder hard afgekoeld dan analisten van tevoren hadden verwacht. Dat bleek afgelopen vrijdag nog uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid. Werkloosheid daalde in november met 0,2% naar 3,7%. Aantal banen nam in Amerika met bijna 200.000 toe. Menno, wat zeggen die cijfers precies?
Nou, dat de Amerikaanse economie en met name de arbeidsmarkt nog niet zo hard aan het afkoelen is. En je hebt nu een enorme discussie eigenlijk tussen de Fed en de markt, die ook heel erg vergelijkbaar is met de discussie die in Europa aan de gang is eigenlijk. Centrale bankiers die geven signalen af van nou, we gaan niet direct de rente verlagen. Maar de markt die loopt al heel snel voor op dat idee dat ja, als de renteverhoging over is, dan zullen de renteverlagingen niet ver in de toekomst zijn. En dat is gebaseerd op patronen uit het verleden, denk ik. Want je zag inderdaad bij eerdere renteverhogingen dat er dan vaak heel snel een recessie intrad. En dan ook snel de renteverlagingen kwamen. Ja, maar nu zien we helemaal geen tekenen nog van die recessie. Wij denken overigens bij Rabo Research wel dat die uiteindelijk zal komen. Maar hij is niet om de hoek. Dat betekent dus dat idee dat ze meteen de rente gaan verlagen, meteen, dan begin volgend jaar al, een beetje onrealistisch is. En dit die bevestigt dat beeld eigenlijk.
Ja, wie maar?
Ja, de eerste helft van het jaar zijn natuurlijk gewoon de rentes heel hard gestegen. En de Fed heeft nu naar volgens mij 5,4% gezet. Wat ook het hoogste getal is in de afgelopen 20, 25 jaar. Tegelijkertijd, ja, het duurt meestal een jaar, anderhalf jaar, voordat je echt de volledige effecten op de economie ziet van zo'n renteverhoging. Daar zijn we gewoon nog niet. Dus ik vind het is een beetje vroegtijdig om al te zeggen, je ziet geen effecten van het rentebeleid, of de rente moet nog verder omhoog of omlaag. Eigenlijk moeten we gewoon nog even rustig wachten wat hier gaat gebeuren. En ik vind het heel logisch dat zowel de Fed en hier in Europa, de ECB, zeggen, we houden hem gewoon strak. Ja. En we wachten tot volgend jaar om te kijken wat de effecten zijn.
Ja. Ze moeten denk ik twee dingen zien. Ze moeten een duurzame verlaging van de inflatie zien, of een hele zware economische recessie die opeens intreedt. Ja, dan gaan ze wel sneller verlagen. Maar als het bij een redelijk vlak economisch verloop gaat, dus de groei zwakt wel af, maar geen zware recessie, en de inflatie neemt langzaam een beetje af, ja, dan gaan ze niet hun hard gewonnen overwinning die er nu lijkt te komen op de inflatie meteen opgeven. Daar zijn ze nu wel. Dat hebben ze wel geleerd inmiddels.
Ja, maar die banencijfers, hè, want het ADP, die loonstrookverwerker, die ging uit van 100.000 extra banen. Het zijn er dan 200.000. Ja, is dat verschil dan zo ontzettend groot? Ik geloof ook dat er 40.000 van die werkers vanuit de auto-industrie zijn teruggekeerd, hè, na de staking.
Die hadden gestaakt. En toen waren ze dus al werkloos geteld, als ik goed begrijp. En nu tellen ze weer mee als extra werkgelegenheid. Ja. Dus het zijn ook wel wat vervuilde cijfers, om het zo te zeggen. Maar het is voor me niet een heel schokkend getal, dit. Het is niet zo dat je denkt van dit. Nee. Als het een paar keer hoger was geweest, dan had je wel echt gezegd, we zitten nu op een hele zware hoogconjunctuur of push omhoog. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Ja.
Je had het ook al over de ECB, hè? Want in hoeverre is die situatie, die Amerikaanse situatie, dan met Europa te vergelijken?
In Amerika zie je wel dat de hooggoed daar echt hoger is geweest. En dat ze echt fors meer ook vanuit de overheid daar gestimuleerd hebben. Eerder rondom corona en daarna. En ook dat je gewoon zag dat de arbeidsmarkt overhit was. Hele sterke loonstijgingen. Dus Amerika is in die zin niet vergelijkbaar. De vraagkant was daar wel echt flink meer gestimuleerd dan Europa. Dus dat zie je ook in de cijfers van de rente. Hè. Dus de Fed zit met de rente nu op 5,4%. De ECB zit op 4%. Ja. En allebei zeggen we stoppen. Dus in die zin is de oververhitting van het Amerikaanse blok wel een stuk forser dan Europa.
Ja, nee, dat is waar. Maar je ziet dat inderdaad terug in het niveau van de rente. Maar in de discussie over wat er nu gaat gebeuren, zie je een beetje dezelfde thema's terugkomen. Neemt de inflatie snel genoeg af? Mm-hmm. Hoe zwaar is de afzwakking van de economie? En de markten waren echt aan het juichen met die lagere inflatiecijfers die we recentelijk zagen. Maar ja, als de zeker in Amerika, als de economische groei nog aanhoudt op deze manier, ja, dan zal je echt duidelijk verdere sterke daling moeten zien van inflatie om de Fed te overtuigen dat ze kunnen verlagen. En ik denk dat laatste stukje is altijd het moeilijkste met disinflatie, zeg maar. Ze zitten nu met een onderliggende inflatie, dus core inflation van 4%, zowel ongeveer in Europa als in Amerika. Ja, dan ben je er nog niet. Dan moet je nog een paar procent omlaag. En die zijn toch wel de moeilijkste paar procent van de hele aanpassing. Dus dit is gewoon nog niet tijd om die overwinningen uit te roepen.
Klopt. Maar kijk, in Amerika zie ik wel dat het echt de vraaginflatie was, zeg maar. Hij dus echt aan de kant van inderdaad de overheid, de arbeidsmarkt, de echte economie, daar was de vraag opgedreven. In Europa zie ik toch wat meer dat de inflatie in ieder geval ontstond vanuit de aanbodkant problemen. Dus de toevoerlijnen die weer op gang moesten komen. Natuurlijk de Oekraïne oorlog, energieprijzen. Daar zat veel meer aan de aanbodkant problemen voor de prijsomhoging. Dus ik vind dat ook nog wel een duidelijk verschil. Ja. Hè? Dat in die zin zou het logischer zijn eerder om in het Amerikaanse blok de rente nog wat verder te gaan verhogen. Veel minder dan in Europa.
Terwijl Amerikaanse bedrijfsleven dus een voorschot neemt duidelijk op een verlaging van die rente. Maar die zit er voorlopig dus nog niet in.
Nee, volgens mij niet.
Ja, wij denken pas dat ze in juni volgend jaar gaan verlagen. En daar houden we dus rekening mee met een wat veel negatiever economisch verloop. Want we denken uiteindelijk dat die renteverhogingen die zijn geweest er uiteindelijk toch wel gaan inhakken. En de werkeloosheid omhoog gaan stuwen. En dat ze dan pas gaan verlagen. Dus dat, dus de markt zit op veel eerder op het moment.
Straks gaan we verder praten met het economenpanel. En dan gaat het onder meer over de lang verwachte nieuwe Europese begrotingsregels. Dat wordt Smullen, blijf luisteren. We zitten midden in het economenpanel vandaag met Wimar Bolhuis, directeur van het centrum TNO Vector. En docent aan de Universiteit Leiden. En Mendel Middeldorp, hoofd bij Rabo Research. Afgelopen week werd er door de ministers van Financiën van alle EU-lidstaten vergaderd over de nieuwe Europese begrotingsregels. Europa-correspondent Ria Katz die legde vorige week op deze zender uit hoe het nou ook alweer in elkaar zit met die huidige regels.
Waar het over gaat is de Europese begrotingsregels. Die zijn op zich wel bekend. Hè. Een land mag geen staatsschuld hebben die hoger is dan 60% van zijn bruto binnenlands product, dus zijn welvaart. En de het tekort van de staat mag niet hoger zijn dan 3% van dat BBP. En het is wel bekend dat deze regels die in Maastricht in de jaren 90 zijn afgesproken, dat eigenlijk geen land zich hieraan houdt.
Nee, precies. Inderdaad, niemand houdt zich eraan, Menno?
Ja, nee, in strikte zin niet, nee. Je kan natuurlijk wel een discussie hebben of hebben ze wel zin, omdat ze anders nog slechter begrotingsbeleid zouden hebben.
Dus het heeft een soort beperkende factor.
Ja, wellicht. Ja, het is moeilijk te bewijzen dat soort dingen. Maar ja, goed, de discussie gaat eigenlijk niet zozeer over het houden vooral aan die 60%. Want dat kan je niet meteen doen. Want dan moet je je schuld heel snel omlaag krijgen. En daar, het gaat erom van wat is nou een redelijke aanpassings. Proces. Hoeveel vrijheid heeft de Europese Commissie in daar afspraken over te maken met de landen? Of moet er een soort cijfermatige buitengrens zijn? En dat is eigenlijk waar Duitsland eigenlijk voor is. Is van ja, oké, het is prima dat de Europese Commissie zegt van afspraken gaat maken met individuele landen over hoe ze hun begrotingsbeleid kunnen verbeteren, hoe hun schuld omlaag kunnen krijgen. Maar dan wil ik eigenlijk ook een soort cijfermatige buitengrens om te zorgen dat ze minimaal een bepaalde aanpassing doen. Ja. En dat was het voorstel die nu een beetje besproken werd.
Ja, daar zullen we zo even verder op ingaan. Maar wie maar even die huidige begrotingsregels. Moeten we het dan inderdaad een beetje zo zien als een koektrommel? En je zegt tegen je kind, je mag er maximaal 1 per dag. Dan weet je dat ze er af en toe 2 pakken, maar in ieder geval niet 4.
Ja, kijk, die 2 belangrijke regels nu over een maximaal 3% van het bruto binnenlands product tekort en 60% BBP schuld. Dat zijn natuurlijk regels die weten we allemaal, maar inderdaad er wordt niet altijd op gereageerd. Het heeft ook vooral mee te maken omdat officieel zouden er boetes uitgedeeld moeten kunnen worden door Brussel. Maar ja, dan moeten de lidstaten dan samen ook unaniem mee instemmen dat het wordt toegekend. En dat is dus eigenlijk nooit gedaan. Dus je weet gewoon in de praktijk wel op papier, maar in de praktijk is er geen straf op het moment dat je niet aan de voldoet. En verder is het heel, heel opvallend bij deze ronde dat die cijfers, of eigenlijk die richtlijn, de 3% en de 6%, dat wel overeind blijft staan. Er was veel discussie over, of dat eigenlijk nog realistisch is. Als je ziet dat landen als Griekenland, Italië, met schulden ver boven de 100% van het BBP, is het natuurlijk wel interessant dat dit er nu uitgekomen is. En dan gaat vervolgens dus de discussie, ja, wat vinden we eigenlijk dat een goed schuldreductiepad is, hè? Zegt de Europese Commissie, nee, een land mag in ieder geval zelf dan een plan maken hoe je in 4 of 7 jaar zorgt dat je schuld reduceert. Ook om het draagvlak bij de lidstaten te vergroten. En ook de hoop dat die plannen ook echt worden uitgevoerd. Maar ja, als je als je 1% punt van je staatsschuld per jaar naar beneden moet brengen, dat is echt een enorme opgave. Hè? Dus dat gaat om vele, vele miljarden. Dus daar in de zuidelijke lidstaat wordt gezegd, ja, wat betekent dat dan vervolgens voor economische effecten, voor de werkloosheid? Ja. En daar gaat natuurlijk eigenlijk de discussie
over. Het is natuurlijk ook weer dat de grote verschillen zijn tussen Noord en Zuid, die er al waren. Maar zijn ze het inhoudelijk misschien wat meer eens op dit moment van hoe je dat dan moet doen? Is er meer begrip voor elkaar?
Ik denk wel dat we begrijpen wat de discussiepunten zijn. Hè? Want het is natuurlijk, we zitten allemaal wel. Het is niemand in Europa die niet een schuld heeft. En we willen allemaal investeren in klimaat en in defensie. Hè, dat zijn dus een beetje er wordt nu besproken of daar misschien soort uitzonderingen voor komen.
Ja, dus, als je meer gaat uitgeven dan eigenlijk zou kunnen volgens die begrotingsregels, maar het is voor duurzaamheidsmaatregelen, dan is het wel oké.
Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Wat je ook. Omdat iedereen begrijpt dat dat belangrijk is en dat Europa daar grote stappen heeft te zetten, ook met defensie. En ja, wat ik denk ik ook wel mee eens hebben, waar we ook nog mee over eens zijn, wat we niet dachten 15 jaar geleden en wat we geleerd hebben door de financiële crisis, is dat ja, heel keihard gaan bezuinigen. Je kan jezelf niet uit de put bezuinigen als je in een recessie zit. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Ja. Econoom Edin Mujacic, die was vorige week in dit programma erg kritisch op de plannen van de EU. Die zei daarover het volgende.
Die regels moeten hervormd worden. Ze moeten simpeler worden. Er moet voldoende ruimte gegeven worden aan de eurolanden om meer uit te geven in het kader van vergroening en verduurzaamheid. Zonder dat men de regels weer schendt. En zonder dat de vaak al te hoge staatsschulden nog hoger worden. En dan denk ik, we kennen allemaal het spreekwoordelijke schaap met 5 poten. Dit is een schaap met 6 poten, Thomas. Het wordt heel moeilijk om iets op papier te krijgen dat voldoet aan al deze voorwaarden.
Ja, Edin Mujagic.
Dan heeft het natuurlijk helemaal gelijk. Ja, daarom is het ook zo moeilijk.
Zijn de wensen niet gewoon te veel wensen?
Daarom krijg je dus denk ik ook dat de Europese Commissie zoiets had. Van nou, laten we gewoon maatwerk leveren en gewoon kijken naar de schuldenhoudbaarheid uit modellen en dan gewoon een pad afspreken met dat land waar we misschien die 6 poten allemaal in kunnen verwerken. En Duitsland zegt dat is gewoon te vaag. Dus ik wil iets van zekerheid hier hebben. En dat is ook natuurlijk heel logisch dat je dat zegt.
Ja, maar en tegelijkertijd ben ik het eens van. Kijk, we hebben gewoon heel veel geleerd van de vorige 2 crises. Dus de financiële crisis en de meer bezuinigingen vanuit Europa die vanuit de broodregels kwamen. Die hebben gewoon geleerd dat een grote negatieve effect op je economie kan hebben en op je werkloosheid kan hebben. Dus wordt er nu gezegd, nou, we gaan in stapjes afbouwen. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis geleerd dat een overheid wel een bepaalde rol kan vervullen. En dat je ook wil investeren in een groene economie en in defensie. Daar wil je ook ruimte voor. Dus ik vind het wel, het is een hele goede discussie. Het is wel vooruitgang. Er wordt wel lessen getrokken en we gaan een stap vooruit. Alleen, ja, je hebt wel helemaal gelijk. Het worden geen makkelijkere regels. Gaat gewoon niet worden. Dus Edin heeft gelijk. Ja. Maar het gaat helaas niet simpeler worden.
We hebben wel een betere discussie, dus dat is wel fijn.
dat is zeker waar. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling met die Europese begrotingsregels om een nieuwe eurocrisis bijvoorbeeld te voorkomen. Hè? En als je dan kijkt naar de situatie van landen als Italië op dit moment of Griekenland, hoe ver zijn die verwijderd van zo'n situatie van 15 jaar geleden?
Nou, als je naar de markt kijkt, de markt lijkt zich niet heel veel zorgen te maken. En ik denk dat een van de belangrijke elementen is, want die boetes, ja, dat lijkt niet echt een dreiging te hebben. Maar waar deze landen wel bang voor zijn, is de markt. En wat er tussen hun en de markt zit, is eigenlijk de begrotingsregels en de ECB. En die hebben een samenhang. Want de ECB gaat niet enorm interveneren op het moment dat een land echt de begrotingsregels helemaal laat liggen. Dus ze moeten wel meewerken aan dit systeem. Want uiteindelijk is het dit systeem en de regels en de ECB als achtervang daarachter, dat zorgt ervoor dat de markt een beetje op afstand wordt gehouden en niet te veel zorgen maakt over de lange termijn situatie van deze landen. Omdat ze altijd nog de backstop hebben van het Europese systeem en van de ECB.
Ja, maar dan komen we toch weer uit bij of die landen zich aan de begrotingsregels gaan houden. Want kennelijk is de markt gewoon veel belangrijker. Ja, maar daar gaan ze naar luisteren.
Het is die begrotingsregels en de geloofwaardigheid daarvan en de geloofwaardigheid van de bereidheid om de ECB om in te stappen, dat weer afhankelijk is van dat je enigszins aan de begrotingsregels houdt. Ja. Dat is wat die landen, zeg maar, beschermt van de markt. Dus ze moeten wel. Dus ze moeten hier wel iets mee. Ze kunnen niet zomaar zeggen van laat maar zitten. Want dan lopen ze het risico dat de markt zegt, ja, maar misschien is er dan geen achtervang meer. En dan hebben ze wel echt een probleem.
En wat dan heel belangrijk is, dat de Europese Commissie natuurlijk van mening is dat deze regels, ook al zijn ze wat complexer, dat die juist beter te handhaven zijn. Omdat je zegt, je hoeft niet in 1 jaar een enorme reductie te doen, maar je mag in 4 jaar afbouwen. En misschien zelfs 7 jaar. En je moet aan die plannen voldoen, anders krijg je een boete. Je moet het plan zelf indienen. Eigenlijk is dan de veronderstelling dat je dat dus beter kan handhaven. Omdat de landen daar dan zelf voor gekozen hebben. Dus ja, die zou dan de geloofwaardigheid van de regels vergroten.
Dank, Wimar Bolhuis, directeur van het Centrum TNO Vector en docent aan de Universiteit Leiden. En Menno Middeldorp, hoofd bij Rabo Research. En dit panel is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via onze eigen BNR-app.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.